Maak groot onze God. Hij die alles geschapen heeft, de tijd geschapen heeft. En u hoorde het, ik ben gisteren alweer 40 geworden. Zo langzamerhand als mensen mij vragen hoe oud ben je, dan moet ik zo langzamerhand de calculator erbij halen. Dat is zo hard als de tijd gaat. Nee, valt er mee, hè. Ik ben nog in de fleur van mijn leven. Ik vind het fijn om vanmorgen bij u te zijn. En ik heb het woord wat ik vanmorgen aan u wil doorgeven ervaren als een openbaring van God. En ik weet niet of u het zo ervaart, maar voor mij was het een van de, nou ik wil niet zeggen de beste tijden, zijn natuurlijk altijd heerlijke tijden, maar toch wel een bijzondere tijd geweest van voorbereiding voor het woord van vanmorgen. En ik weet niet wat het met u doet, maar het heeft mij bijzonder geraakt. En daarom wil ik daar vanmorgen mee beginnen. Met het woord. En daarna zal ik misschien wat zingen. Zullen we het woord openen? Bij Johannes. Johannes 17. En in mijn Bijbel staat dan bij het pericoop zo het hogerpriesterlijk gebed. En daarmee wordt dit gebed eigenlijk in een... je krijgt het een belading, maar wordt het eigenlijk een beetje in een laag gestopt. Zo van, dit is het gebed van de hogerpriester. Maar het is, als je dit gebed leest, dan heb ik mij gerealiseerd dat dit het gebed was dat de Heer Jezus uitsprak vlak voordat hij gevangen genomen werd. En in die context, denk ik, moet dit gebed gelezen worden. Vanuit een hart dat ontroerd is. Een hart dat zoveel verdriet kent. Dat zoveel vrees misschien kent voor dat wat voor hem ligt. En dan bidt hij dit gebed. En ik ga het niet helemaal lezen, u moet het maar eens thuis lezen. Maar het is een treffend verhaal wat de Heer Jezus hier leest. Of bidt. Hij bidt niet voor zichzelf, maar hij bidt alleen maar voor de discipelen en voor de anderen. Ik wil lezen vanaf vers 18, maar ik wil u echt aanmoedigen om het hele gebed eens te lezen. Vers 18, daar staat in mijn Bijbel, gelijk gij mij gezonden hebt in de wereld, heb ook ik hen gezonden in de wereld. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt en dat gij hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u. En deze weten dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En ik zal hen bekendmaken, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen. En dit zijn de laatste woorden. Als je verder leest, dan wordt Jezus gevangen genomen. De laatste woorden van de Heer Jezus. En dan is zijn hart vol, niet van zijn lijden. Zijn hart is niet vol van angst wat voor hem ligt, maar zijn hart is vol voor degene die bij hem zijn. Wij gaan samen bidden. Vader, het is een voorrecht om u te mogen kennen. Het is een voorrecht, Heer, om kind van u te mogen zijn. Het is een voorrecht om deel te mogen zijn van een gemeente. Een gemeente waar u geëerd en gekend en gediend wordt. En als we om ons heen kijken vandaag, Heer, dan is de wereld zo boos om ons heen. Mensen die, we hebben het vanmorgen ook alweer gehoord, mensen die zich steeds meer afkeren van u en zich verharden tegen u. En het is alsof uw gemeente steeds meer in nood komt en raakt. En wij hebben vaak geen antwoord, Heer, tenminste dat denken wij. Dat wij geen antwoord hebben voor deze wereld. En er is zoveel al over gesproken. En toch steeds weer, Heren, dan zien wij om ons heen hoe moeilijk het is. En hier zijn wij vanmorgen. We zijn uw kinderen. We hebben uw woord. We hebben uw redding mogen ervaren in uw bloed en door uw bloed. En hoe erg is het, Heren, dat wij allemaal mensen kennen om ons heen die bezig zijn om verloren te gaan. En dat wij, hoe graag we het ook willen, op de een of andere manier niet tot hen doordringen. En ik bid u, in de naam van Jezus, dat uw geest vanmorgen ons wilt overtuigen van uw woord. Ik bid u, Heren, dat uw geest wilt spreken en aanwezig wilt zijn op een bijzondere manier vanmorgen. Heren, dat wij uw woord zullen verstaan. En zullen bevatten. Het kunnen vertalen in ons hart. Heren, zodat wij uw getuigen kunnen zijn in deze verloren gaande wereld. Word verheerlijk door uw woord vanmorgen in Jezus' naam. Amen. Amen. Tijdens de koffiepauze, een jaar geleden op het werk waar ik toen zat, was er een gelovige, ik volgde die jongen op, als het ware, en ik wist dat hij gelovig was, en hij nam afscheid, en hij zei ook tijdens die koffiepauze, zei hij toen zo van dat hij ook besloten heeft om naar een andere kerk te gaan. Nou moet je zich voorstellen, het zijn allemaal ongelovige mensen die daar zitten. Niet zomaar ongelovig, maar echt mensen die heel fel tegen de kerk en het geloof waren. Ik kan me herinneren, toen ik in februari hier sprak, was een van mijn collega's hier uit Heerenveen, zat hier toen achter in de kerk. En dat was bijzonder, want deze mensen die waren elkaar alleen maar aan het aanmoedigen om juist tegen het geloof te zijn. Dus ik vond het bijzonder dat die man daar in februari toen zat. Niettemin, een van die mensen die zei toen, dus die jongen die zei van dat hij weggegaan was uit zijn gemeente. En dat hij naar een andere kerk is gegaan, dat hij zich gevoegd heeft in een andere gemeente. En een collega die maakte de sarcastische opmerking, oh, is die God waar je nu komt dan beter dan de God waar je was? En de hele zaal lag dubbel van het lachen. En dat is hoe er over ons gedacht wordt. Het was natuurlijk sarcastisch bedoeld. Maar het heeft mij sindsdien niet meer losgelaten over hoe de wereld, de maatschappij, over de gemeente, over ons denkt. Deze simpele, sarcastische opmerking zegt heel veel over hoe er in het algemeen door veel, natuurlijk niet allemaal, maar door veel mensen, hoe wij gezien worden. Bij de ongelovige mensen is het heel vaak dat de kerk gelijkgesteld wordt aan God. Als je over God spreekt, spreek je over kerk. Je wordt meteen in een vak geduwd. Van waaruit spreek jij? Waar kom jij vandaan? Ze worden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je met iemand spreekt over God, dan word je meteen gevoelsmatig verbonden aan een bepaalde club. Als men een negatief beeld heeft over de kerk, dan heeft men ook een negatief beeld over God. Natuurlijk is men beïnvloed door de vijand om negatief te zijn over de kerk en over God. Natuurlijk heeft men alleen maar veelal geruchten gehoord en overgenomen hoe erg het is in de kerk zonder om het te toetsen. En natuurlijk zijn er mensen die teleurgesteld zijn in de kerk, vaak door hun eigen toedoen, omdat ze hun gelijk niet hebben gekregen. Natuurlijk zijn er veel teleurgestelde mensen in onze maatschappij. En er zijn misschien nog veel meer redenen aan te geven waarom de maatschappij vaak, misschien zelfs wel onterecht, zo negatief is over de kerk. Maar het antigevoel tegen de gemeente, het antigevoel tegen de kerk is heel sterk groeiende. Ik denk dat u het met me eens bent, of niet? Dat zien we om ons heen. En we beginnen ons zelfs daar druk om te maken. Dat antigevoel is steeds groeiende. En het is schokkend om te beseffen dat de gemeente van God in Nederland de afgelopen 2, bijna 3 jaar stilstaat. En dat er geen groei is in de gemeente. Dat is zorgelijk. Het is groeiende en de gemeente wordt steeds meer onder grote druk geplaatst. Christenen worden als ongeloofwaardig ervaren. En is het steeds moeilijker om voor het geloof uit te komen in deze maatschappij waarin we leven. Laat staan nog het evangelie te verkondigen. En dan komt het waar ik naartoe wil. Als er ooit behoefte was, ooit een tijd was dat het nodig was om één te zijn. Als er ooit behoefte was om een eenheid in de gemeente te hebben. Dan is dat nu. En ik weet wel, als we daar met elkaar over streven, of over spreken, dan streven wij naar die eenheid. En die willen we dan graag ervaren. En ik hoor het ook steeds van gemeenteleiders, van ja, we merken steeds meer die eenheid onderling. We merken steeds meer die eenheid. En ik denk dat het meer wishful thinking is, dat we dat hopen en dat we dat graag willen, dan wat het werkelijk gebeurt. En de vraag is of het genoeg is om er alleen maar naar te streven. Ik geloof werkelijk inmiddels dat er iets gedaan kan worden aan deze houding van de maatschappij. Eerlijk waar. Ik geloof dat christenen weer geloofwaardig kunnen worden en mensen echt weer tot bekering kunnen komen. En daarom zou het woord van morgen zomaar ook voor u een openbaring kunnen zijn. En laten we God bidden dat zo is. Ik zei het al, dat het is treffend dat de Heer Jezus in zijn laatste gebed, volgens Johannes dan, in zijn laatste gebed, bidt voor de eenheid onder zijn navolgers. Dat is treffend. Wat is het laatste wat iemand op zijn hart heeft voordat hij gevangen genomen wordt, voordat hij gaat lijden en voordat hij moet sterven? Het laatste wat hij dan op zijn hart heeft is de eenheid onder zijn discipelen. En dat is treffend. Die gaan over eenheid. Weet u, wij kennen een heleboel belangrijke theologische eigenschappen van het geloof. Als ik u bijvoorbeeld vraag, wat is zonde? Wat zegt u dan? Wat is zonde? Wat zegt u? Je doel missen, hè? Dat is zo algemeen bekend. Overal waar ik kom en je stelt die vraag, dan is het algemeen bekend van, ja, nou, dat heb ik geleerd, mooi theologisch stukje. Zonde is je doel missen. En dat is niet dat het verkeerd is, maar dat weten wij. Dat is nog zo'n theologische feit. Waarom zijn wij geschapen? Dat wordt wel een stuk stiller nu. Tot Gods eer, hè? Om God te loven. Hè? Dat weten wij. Wij weten, wij zijn gemaakt tot Gods eer en om God te loven. Dat weten wij, dat zijn theologische feiten. Er is niks mis mee, dat is ook zo. Dat klopt allemaal. Klopt allemaal. En toch, en toch, en toch. Bid Jezus hier niet. Behoed ze voor de zonde. Behoed ze om hun doel niet te missen. Toch bid de Heere Jezus niet van, o God, laat deze mensen aanbidders zijn in geest en in waarheid, want u hebt ze gemaakt om u te loven. Maar het laatste gebed, de allerlaatste woorden van de Heere Jezus, gaan over eenheid onder de discipelen. Dat is het belangrijkste, dat leeft op dat moment in het hart van de Heere Jezus. Eenheid, Heere, eenheid, Vader. En als de Heer Jezus dat op zijn hart heeft, als laatste woorden die hij spreekt, uitspreekt naar de Vader, dan moet dat toch immens belangrijk zijn. Wij kunnen daar dan toch niet omheen dat dit uit het hart van de Heer Jezus en uit het hart van de Vader gegrepen is om één te zijn. En misschien wilt u mij na deze prediking wel stenigen. Ik hoop dat er een paar mensen zijn die mij beschermen. Maar dit blijkt de meest belangrijke en intens verlangen van God te zijn. Dat we één zijn. Ik zou bijna amen willen zeggen hier. Want op de een of andere manier krijgen wij dat niet voor elkaar. In onze gemeentes. En ik heb het. Eigenlijk lucht ik mijn hart hier bij u. Ik leun even tegen uw schouder aan. Want u bent natuurlijk zo geweldig één met elkaar. Maar ik bedoel dan andere gemeentes. Krijgen we het niet voor elkaar. En natuurlijk is het grote verlangen van God dat de ongelovige wereld gered wordt. Natuurlijk, dat weten wij. God verlangt ernaar dat iedereen gered, dat er niemand verloren gaat. En bidt Jezus juist daarom hier ook voor die eenheid van zijn discipelen. En zegt hij in vers 21, we hebben het gelezen, zegt hij in vers 21, we gaan het nog een keer lezen. Opdat zij allen één zijn, gelijk gij, Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons zijn. Waarom? Opdat de wereld geloven. Dat is niet de gelovige wereld, dat is de ongelovige wereld. Opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En in vers 23 staat dat wij één zijn, ik in hen, gij in mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt. Wat is het antwoord naar de wereld? Wat is het antwoord naar de wereld? Opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt. Waarom is de eenheid voor God het meest belangrijke en intens verlangen? Opdat de wereld gelooft. En dat de wereld erkent dat Jezus door God gezonden is. Waardoor moet de wereld geloven en erkennen dat Jezus door de Vader gezonden is? Door de eenheid. En dat is precies waar het bij ons als kinderen van God zo mank aan gaat. En ik denk dat we allemaal een spiegel voor ons houden en moeten zeggen en moeten belijden en erkennen dat we ons allemaal schuldig daaraan maken. Ik zeg u eerlijk, als ik nog één boodschap, als ik zou weten vandaag, en het is natuurlijk niet zo, maar als ik zou weten dat ik nog maar één boodschap te geven had, dan zou het deze boodschap zijn. De gemeente aan willen moedigen om één te zijn met elkaar, opdat de wereld gelooft en de wereld zou erkennen. Als ik nog één gebed te bidden had, wat zou ik dan bidden? Als u nog één gebed te bidden had, wat zou u dan bidden? Als u wist van, ik heb nog een paar woorden tegenover de Vader. Als dit de laatste woorden van Jezus zijn vlak voor zijn gevangenneming, dan zijn dit toch de belangrijkste woorden die hij uitspreekt. En dit zijn ook geen woorden die hij uitspreekt, omdat het van hem verwacht werd als hoogpriester. Dan vind ik die perikoop zo jammer. Weet u, wij spreken over het hogepriesterlijke gebed en plaatsen de Heer Jezus daar in die statuur van hogepriester. Als hogepriester hoor je een voorbeeld te zijn. Als hogepriester hoor jij een bepaalde situatie of positie aan te nemen. Ik vind die perikoop die bovenaan dit hoofdstuk staat misleidend. Het hogepriesterlijk gebed. Het krijgt daardoor een lading van een gebed van een hogepriester. En natuurlijk is de Heer Jezus onze hogepriester. Laat dat nou niet verkeerd begrepen worden. Hij is onze hogepriester. Maar vergeet nu niet, vergeet die perikoop misschien even. En zie wat er in het hart van de Heer Jezus omging vlak voordat hij gevangen genomen werd. En door het lijden zou gaan waarvan hij van tevoren wist dat het allemaal zou gebeuren. Zijn hele lichaam is vol spanning en vol vrees en vol verdriet. En dan denkt hij niet aan zichzelf. Maar dan maakt hij zich zorgen om de eenheid onder zijn discipelen. En in vers 20 staat ook om degene die onder hen tot geloof gekomen zijn. Dat zijn wij. Wij zijn onder het woord van de discipelen. En onder het woord van God zijn wij tot het geloof gekomen. Jezus bidt hier ook voor ons. En maakte zich zorgen om de eenheid. Dat is de zorg van de Heer Jezus, vlak voordat hij moet sterven. Waarom? Omdat hij wist dat de wereld niet tot geloof zou komen als er oneenigheid en liefdeloosheid onderling in de gemeente zou zijn. Vindt u dit treffend of niet? Nou, gelukkig zijn er een paar. In zijn allerlaatste gebed voor zijn gevangenneming bad hij ook voor u en voor mij dat wij in hem één zijn. Met welk doel? Vandaag, omdat de wereld zal geloven en de wereld zal erkennen dat Jezus door de Vader gezonden is. Paulus wenst in Efeze, hoofdstuk 4, vers 13, wenst hij die gemeente toe dat zij allen de eenheid van het geloof en de volle kennis van de Zoon, of van de Zoon van God bereikt hebben. Ik zeg het nog één keer, maar het is een heel gedeelte, maar er staat eigenlijk dit. Dat zij de eenheid van het geloof en de volheid van de kennis van de Zoon van God bereikt hebben. De eenheid van het geloof en de volheid van de kennis. En weet u wat de kerk daarvan gemaakt heeft? Kerkdominaties hebben dat uitgelegd, dat als iedereen op onze manier gelooft en onze theologie aanhangt, zullen wij die eenheid hebben. Dat is wat kerken ervan gemaakt hebben. Wij hebben de juiste theologie. Wij hebben de volle evangelie. Wij hebben alles. En iedereen moet maar geloven zoals wat wij dat proclameren. En dan zal er eenheid zijn. Maar dat is een soort politieke intimidatie. En er zal nooit op deze basis een echte eenheid komen zoals de praktijk laat zien. De vraag die misschien vanmorgen aan de orde moet komen, is het mogelijk? Is het mogelijk om met alle mensen in de gemeente één te zijn? Als ik terugdenk aan de discussies die ik in verschillende gemeentes waar ik ben geweest in de afgelopen 50 jaar. Nou, zo lang dan nog niet. Maar... Nee, voor de zoveelste keer. Voor de 13e keer ben ik gisteren 14 geworden. 40 geworden. Ja, 14 is heel erg. Nee, 40. Maar in die gemeentes heb ik heel veel discussies meegemaakt. En dan hoor je hoe mensen tegenover elkaar tekeer kunnen gaan. Dan ben ik meerdere malen op Gent aangesproken op, ja, jij altijd met je liefde. Als ik mensen weer probeer te wijzen of van mensen alsjeblieft, laten wij ons gedragen als kinderen van God. En kreeg ik te horen van, weet je, wij kunnen niet met elkaar allemaal maar vrienden zijn, want we hebben zoveel verschillende karakters met elkaar. Dus het is onmogelijk om met elkaar alleen maar bevriend te zijn. Dus wij verdragen elkaar en dat moet dan volgens velen maar genoeg zijn, omdat het al moeilijk genoeg is om dat te bereiken. De verdraagzaamheid naar elkaar. En we hebben dat als waarheid aanvaard. Dat wij verdraagzaam en vergevingsgezind naar elkaar toe moeten zijn. We hebben dat als waarheid aanvaard en geaccepteerd dat wij niet één hoeven en niet één kunnen zijn. En ik geloof, op basis van het woord van God vanmorgen, dat dat een leugen is. En dat het verkeerd is. En dat we ons daarvan zouden moeten bekeren. Nou neem ik een slokje water. De waarheid is dat God ons allen verschillend gemaakt heeft. Prijs God daarvoor. Maar hij heeft ons niet verdeeldheid gegeven. En hij heeft ons ook niet gemaakt om verdeeld te zijn. De vijand zaait verdeeldheid onder de kinderen van God, zodat zij niet kunnen komen tot eenheid. En als wij het belang er niet van inzien om één te zijn met elkaar, zullen wij ook nooit één in Christus kunnen worden en zal de wereld om ons heen niet veranderen. Dat geloof ik. Maar als u met deze gemeente een stempel zou willen zetten in deze stad, kan het volgens het gebed van Jezus alleen maar door één met elkaar in hem te zijn. Het is een besluit dat genomen wordt om elkaar volledig te steunen, te ondersteunen in gebed, maar ook in praktische zaken er voor elkaar te zijn. Zonder die eenheid is de gemeente als een voetbalteam die met de Olympische Spelen mee wil spelen en denkt te winnen, zonder zich daarop voor te bereiden en daarvoor te oefenen. Het doel van de gemeente moet zijn om niet alleen naar binnen gericht te zijn op de gemeente zelf, maar juist naar buiten, naar een verloren gaande wereld om ons heen. En om de mensen te bereiken met het evangelie. In het gebed van de Heer Jezus blijkt dat het alleen mogelijk is als wij één in hem zijn. En anders niet. Weet u, het is treffend. Het is mij opgevallen toen ik mij hiervoor voorbereidde. Ik ging er naar zoeken, maar het is slechts in een enkel geval dat Paulus ons oproept om voor regeringsleiders en voor anderen te bidden. Maar in het algemeen roept Paulus steeds weer terugkerend op om te bidden voor alle heiligen. Voor de kinderen van God. Wij roepen naar elkaar toe, wij moeten bidden voor de verloren gaande wereld. En denk erom, er is niks mis mee, begrijp me niet verkeerd. U mag bidden alles wat u tegen de Heere zegt. Maar het is treffend dat het woord ons leert om te bidden voor alle heiligen. Om te bidden voor elkaar. Om te bidden voor de eenheid onder elkaar. En wij kunnen zoveel kritiek hebben. Zoveel kritiek op onze eigen gemeente. En laten ons dan leiden door de verleiding van de vijand om onze kritiek te uiten naar elkaar. En op deze manier de eenheid in de gemeente te ondermijnen.
Oh, ik ben heel erg vanmorgen, hè?
Ik hoop niet dat u tomaten meegenomen hebt. Maar dit is, we moeten toch eens een keer op een gegeven moment dingen durven te zeggen tegen elkaar. En vooral, weet u, ik ga het u eerlijk zeggen, toen ik begon met dit woord, toen vroeg ik me af, Heer, wat ga ik spreken zondag? Het kwam een beetje onverwachts. Waarover ga ik spreken? En ik stortte mij in verschillende boeken om te kijken naar een onderwerp. En u mag het van me aannemen of niet. Maar ieder boek die ik opensloeg, ging over eenheid. Ieder boek. En nou heb ik niet een stuk of 20 boeken daarvoor opengeslagen. Maar het waren een stuk of 4. Maar iedere keer als ik hem opensloeg, ging het over dit onderwerp. Paulus roept ons op om te bidden voor alle heiligen. En we kunnen zoveel kritiek hebben, zoals ik al zei. En daarmee, als we daarover gaan praten met elkaar, de eenheid in de gemeente ondermijnen. Wij worden door Paulus opgeroepen om voor onze leiders en voor elkaar te bidden. En niet om met elkaar over de gemeente te spreken. En het is juist in deze context dat Paulus ons roept. In deze context dat Paulus ons oproept om verdraagzaam te zijn. Als u iets heeft ervaren waar u van vindt, van daar ben ik het niet mee eens. Als u iets ervaart in de gemeente en u denkt, daar ben ik het niet mee eens. Ik zal veel meer dit of ik zal veel meer dat. Dat is wanneer Paulus u oproept van, joh, wees daarin verdraagzaam. Wees daarin vergevingsgezind. En zeg het tegen je leider, breng het daar naar de leiding toe en laat het los en ga ervoor bidden. In plaats van de hele gemeente daarmee te beïnvloeden. Ik heb geen vrienden gemaakt toen ik een keer op een gegeven moment tegen iemand in onze gemeente zei, die naar mij toe kwam met een verhaal, dat ik zei van, waarom vertel je het aan mij? Je bent mij negatief aan het beïnvloeden. Je bent aan het roddelen. Maar dat vond ze helemaal niet leuk. En sindsdien heeft ze moeite om lief te zijn tegen mij. Je bent aan het roddelen op dit moment. Dat moet je niet doen. Dit moet je naar de gemeenteleiding toe brengen. En het daar laten en ervoor gaan bidden. Je zegt het nu tegen mij, dus je zegt het ook tegen anderen. En daarmee besmet je als het ware gewoon de gemeente tegen eenheid. Paulus roept ons op om dan verdraagzaam te zijn en vergevingsgezind te zijn in zo'n situatie. Waarin wij menen dat iets niet goed gaat. Wees dan vergevingsgezind en verdraagzaam. En laat je niet verleiden om de gemeente te beschadigen door met mensen erover te spreken wat jij meent dat verkeerd is, of dat jij vindt aan jouw onrecht is aangedaan. Maar ga in gebed. Ga in intens gebed, omdat alleen gebed de situatie kan veranderen. Gelooft u in gebed? Gebed verandert het. Ik geloof in de kracht van gebed. En daarom brengen wij zaken naar God toe. Die de koning is. Die de echte leider is van elke gemeente. Hij is onze vader. En laten wij dan brengen in gebed voor zijn troon. Het effect van de eenheid tussen de kinderen van God moet als bewijs dienen voor de wereld. Dat God zijn zoon gegeven heeft. Laten wij eens lezen in Johannes 13. Wat de Heere Jezus ook tegen zijn discipelen zei. U kent dat, u heeft het gelezen. En dat is best wel eens lastig om dat tot ons te nemen. Johannes 13, vers 34. Dan zien wij wat in het hart van God leeft. Johannes 13, vers 34. Een nieuw gebod geef ik u, zegt hij. Een nieuw gebod geef ik u. Dat gij elkander lief hebt. Gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. Hieraan zullen allen weten. Wie allen? Nou, iedereen. Hieraan zullen ze weten De mensen die u zo ongeloofwaardig aankijken. De mensen die u niet vertrouwen. De mensen die zoveel kritiek hebben op de kerk. Hieraan zullen ze weten dat gij mijn discipelen zijn. Indien gij liefde hebt onder elkander. Indien gij liefde hebt onder elkander. Door de liefde voor elkaar zal de ongelovige weten dat zij, dat wij discipelen zijn van Jezus Christus. Tijdens zijn leven hier op aarde wilde de wereld hen niet aannemen, dat hebben we gezien. Stond Jezus onder fel kritiek, dat kwam ook omdat ze hem niet moesten zien als Messias. Maar waarom zal er nu verandering zijn in deze maatschappij als wij elkaar lief hebben als het toen niet gebeurde? Nou, dat zal ik u vertellen. Het antwoord is liefde. Het antwoord is liefde. Niet preken. Niet preken, dat denken wij vaak, maar liefde. Liefde brengt de verandering. En woordverkondiging is noodzakelijk. Prijs God, het is noodzakelijk. Het is noodzakelijk dat wij met elkaar bezig zijn om het woord van God uit te spreken, te bestuderen. Maar liefde gaat veel verder. Liefde doet veel meer. Hoeveel getuigenissen zijn er niet van kinderen van God? Ik heb het nog van de week van iemand gehoord uit uw gemeente. Ik ga de naam niet noemen. Maar het is een getuigenis van iemand die aangesproken werd omdat ze anders is. Het valt mij op dat jij en je moeder anders zijn. Hoe komt dat toch? En het is fijn dat het gebeurt, maar het gebeurt nog veel te weinig. Er is maar één ding nodig om de wereld te laten zien dat wij anders zijn. En dat is door liefde voor elkaar. En het gaat hier dan om oprechte liefde. Hè? Het gaat niet om gedwongen liefde. Het gaat niet van, ja, ik moet nou maar eenmaal, dus ik moet je lief hebben. Dus dan neem ik maar de houding aan van lief zijn. De hele dag met een glimlach op mijn mond lopen. Dat is show, dat begrijpt u ook. Hè? Dat is niet echt. Het gaat om de liefde vanuit uw hart. Zelfs voor degene die soms het bloed onder uw nagels vandaan haalt. Dat u liefde kunt hebben voor die persoon. Ik hoef u niet te vragen of u van uw eigen kind houdt. U weet dat ik stapel ben op mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Maar er zijn ook momenten geweest dat je ze achter de behang zou willen plakken. En dan zijn er andere momenten dat je spijt hebt dat je het niet gedaan hebt. Maar je hebt ze lief. Het zijn je kinderen en je houdt zoveel van ze. En dat is die liefde. Ondanks het feit dat iemand jou verschrikkelijk boos kan maken en soms verschrikkelijk kan irriteren, gaat het erom dat je vanuit je hart toch weet van, en ik hou toch zoveel van die persoon. Het gaat om die oprechte liefde vanuit het hart voor elkaar. En dan is de vraag, ja, is dat mogelijk? Hè? Kunnen wij liefde hebben voor elkaar? Ik kan hier zoveel over zeggen, maar dat ga ik nu niet doen terwille van de tijd. Maar ja, het is mogelijk. Het is bijbels mogelijk. Het is een wilsbesluit volgens de Bijbel om iemand lief te hebben. Wist u dat? Het staat in 2 Korintiërs 2 vers 8. Daar moedigt Paulus iemand aan om te besluiten hem weer liefde te betonen. Hij moedigt de gemeente niet aan om liefde te betonen, maar hij zegt daar, ik moedig u aan om te besluiten hem liefde te betonen. En het gaat om het besluit. U kunt een besluit maken om weer liefde te betonen. Maar het ligt aan u. En het is niet zo van ik zet in één keer de knop aan en ik hou van hem. Het is een proces van gebed. En het is een proces van groeien. Maar God komt uw zwakheid daarin tegemoet. Want het is zijn bevel. Het is zijn wil dat wij elkander lief hebben. En daarom maakt hij het ook mogelijk om elkaar lief te hebben. En door intens gebed. Intens gebed voor elkaar. Dat is wat Jezus hier deed. Bidden tot de Vader om de liefde onderling. Gebed verandert niet alleen levens van anderen waar u voor bidt. U bidt misschien voor iemand, maar het verandert ook uzelf om anders over die persoon waarvoor u bidt te veranderen. En om anders te gaan denken. En het gaat hier natuurlijk dan niet om een standaard traditioneel gebed, dat begrijpt u ook. Het gaat dan om een persoonlijk intens gesprek met God waarin u uw nood, uw hart deelt met de Vader en zegt van, oh God, maak ons één, maak ons één. Help mij Heren om lief te hebben. En op deze manier wordt u door de Geest gevoed en beïnvloed om niet meer vanuit uw eigen denken te handelen, maar vanuit de wijsheid en de kracht die God u geeft. Ik wil met u gaan naar Efesiërs hoofdstuk 6. En daarmee ga ik het woord vanmorgen eindigen. Efeziërs hoofdstuk 6, vers 10. En in mijn Bijbel wordt vers 10, het zegt de pericoop boven vers 10, de wapenrusting of de geestelijke wapenrusting van God. En weet u, als we zo'n pericoop alweer lezen, dan ben je geneigd om de eerste versjes te vergeten. Dan ga je meteen naar de wapenrusting. Maar er zijn zoveel belangrijke dingen. Hier staat in vers 10, voorts, wees krachtig in de Heere. En in de sterkte zijn er macht. En dit is essentieel. Als we het hebben over de eenheid, als we het hebben over de liefde onderling, dan is het belangrijk dat wij niet krachtig zijn in onszelf, want wij falen. En dat wij niet sterk staan in onze eigen macht, maar dat wij sterkte vinden vanuit zijn macht. Voorts, weet je, wij lezen het anders. Wij willen het lezen van, wees krachtig in de Heere. En in de sterkte van zijn macht. Wij zijn in de geestelijke strijd gewikkeld, dus wij willen vechten. Dus dan lezen wij dit soort woorden, krachtig en sterkte, en daar willen we toe. Maar waar het om gaat, is dat wij sterk zijn in zijn macht en niet in onszelf. Wees krachtig in de Heere. Denk erom, wees krachtig in Hem en niet in jezelf. Want als je in jezelf gaat vechten, ga je het afleggen. In dat verband leest of zegt Paulus dan ook in vers 12. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Wij kunnen het niet als mens zelf. Wees krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Want wij hebben niet te strijden tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten en de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. En die zijn erop uit om scheuring en onvrede en liefdeloosheid te brengen binnen de gemeente. En daar hebben wij mee te strijden. En wees dan krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Zoek het in Hem en niet in uzelf. Want in uzelf veroorzaakt u pijn en leed en scheuring. Zo zitten wij als mensen in elkaar. Wij zoeken wraak, wij zoeken gerechtigheid. Maar God is anders. God is anders en bij God is het anders. Vers 13. Neemt daarom de wapenrusting van God, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Oh, dit is een tekst, dit is een van mijn favoriete teksten. Neem daarom de wapenrusting om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. In welke boze dag? We lezen daar zo makkelijk overheen. In welke boze dag? Waar heeft Paulus het hier over? Paulus heeft het hier over de geestelijke strijd. En Paulus heeft het niet over een christelijke individu. Maar Paulus spreekt hier tot een gemeente. De gemeente van Efeze. En dan zegt hij van, neem de wapenrusting aan op die boze dag dat je verleid wordt om tegen elkaar op te staan. De vijand is erop uit om die eenheid te verbreken. De vijand is erop uit om liefdeloosheid onder u te zaaien. En sta dan in de sterkte van zijn kracht. En in zijn autoriteit om weerstand te kunnen bieden op die boze dag. En dan zegt hij en om, en dan staat er zo'n stukje tussen die komma's. En om uw taak geheel vervuld hebbende. Wat is mijn taak? Wat is mijn taak als kind van God? Om wraak te zoeken? Om weerstand te geven aan degene die mij aanvalt? Mijn taak is om lief te hebben. Mijn taak is om te verdragen. Mijn taak is om het namen vrucht van de geest uit te stralen naar degene die op mij aanvalt en te beseffen. Man, jij spreekt niet namens jezelf, maar je wordt aangevallen door een vijand om mij zo te ontmoedigen en mij als het ware gewoon van mijn stuk te brengen. Sta dan in de kracht van God op dat moment en bied weerstand in die boze dag. En uw taak geheel vervullende als kind van God in liefde. Uw taak geheel vervullende als kind van God in verdraagzaamheid. En in nederigheid, om op dat moment weerstand te kunnen bieden. In liefde, in die boze dag. Dat is waar deze tekst om gaat. Kunnen wij één zijn in Hem? O, reken maar dat wij één kunnen zijn in Hem als wij het willen. Als wij werkelijk beseffen dat er een echte strijd gaande is en dat wij met elkaar beïnvloed worden om op te staan en kwaad over elkaar te spreken, blijft maar één ding over om te doen. En dat is bidden. En dat is wat Jezus deed. Vlak voor zijn gevangenneming sprak hij dit gebed als laatste gebed in het bijzijn van de discipelen uit. En zoals ik al zei, dan spreekt het hartsverlangen van Jezus en de Vader. En wat doen we nu hiermee? Als wij beseffen dat dit is wat God het meest van ons verlangt. En dat wij juist met eenheid in deze gemeente de wereld kunnen bereiken. Ik wil eindigen met Johannes 17, vers 21. Opdat zij allen één zijn, gelijk gij Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, opdat zij één zijn. Gelijk wij eens zijn. Ik in hen. En gij mij. Dat zij volmaakt zijn tot één. Opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt. En dat gij een lief gehad hebt. Gelijk gij mij lief gehad hebt. Misschien wil u uw ogen sluiten. In stil gebed. Terwijl ik dit lied zing. Tot eer van God.
I enter Holy of Holies, I enter the blood of the Lamb, I enter to worship you only, I worship and honor I am, Lord I
wil vragen voor de muzikanten naar voren komen, dan gaan we met elkaar zingen lied nummer 118. En als dit woord u aangesproken heeft vanmorgen en u zegt het is mijn verlangen, ik ben ook deel van deze gemeente. En ondanks het feit dat ik misschien best wel heel veel dingen op mijn hart heb waar ik het niet zo mee eens ben. Of waar ik het misschien heel erg mee oneens ben. Maar toch wil ik me geven ter wille van de verloren gaande wereld. Wil ik me overgeven om één te zijn met elkaar in deze gemeente. Dan wil ik u vragen om tijdens dit lied te gaan staan. En dan, u hoeft niet allemaal te gaan staan. Het hoeft niet zo te zijn dat u zegt van ik wil één zijn, maar ik hoop dat u het doet. Vader, maak ons één. Opdat de wereld weet dat gij zond uw zoon. Lied nummer 118. Vader, maak ons één.
Wij willen het graag hebben dat we één zijn in hem. De meeste van u staat, of bijna iedereen staat. En ik wil, terwijl de muziek speelt, dat we elkaar een hand geven. Je bent het misschien niet gewend, maar doe het. Niet omdat u nu dan zo nodig één bent, maar als teken van ik wil één met jou zijn. Omdat de wereld weet dat God zijn zoon zond, wil ik mij één verklaren met jou, met de gemeente, als een teken. Ons gebed, heren, dat u ons één maakt, zoals uw zoon ooit bad, dat wij één zijn, gelijk uw zoon in u en uw vader in uw zoon. Zo willen wij zo graag, is het ons verlangen, heren, om één te zijn. En u weet, u kent onze strubbelingen, u kent onze dingen waar wij van verschillen met elkaar. U kent ons, u weet, heer, met wie wij moeite hebben in deze gemeente. Maar ik bid u in de naam van Jezus dat er niets verder in de weg zal staan om elkaar oprecht lief te hebben. Lief te hebben in u, omdat we één zijn. En de wereld daardoor zal zien dat u uw zoon gezonden hebt. En de wereld anders over ons zal gaan denken, omdat wij één zijn. En Heer, wij weten dat de vijand verneinig is en wij weten dat de vijand alles zal doen wat hij kan om deze verklaring van liefde aan elkaar in de gemeente te willen dwarsbomen, onze gedachten weer op hol te willen jagen en boos te willen worden op elkaar. Maar ik bid u, o Heer, dat dit woord van vanmorgen zal blijven bestaan in ons hart. En dat we het zullen afwenden in de naam van Jezus. En zullen beseffen, Heer, dat het de vijand van God is die ons tegen elkaar op wil zetten. Help ons om te staan in uw kracht.
en in de sterkte van uw macht. Zegen ons, zegen deze gemeente, Heer, met uw liefde. Overzalf ze. Met uw olie van liefde, van uw geest. Giet uw zalf, uw olie, overvloeiend over deze gemeente. Dat er eenheid is, zoals u het behaagt. Word verheerlijkt in deze gemeente, o God, in Jezus' naam. Amen. Amen. 255.
Ik wil u prijzen, Heer, en uw glorie geven. Prijzen door ook nu uw offeranden aan de Heer te geven. In dezezelfde harmonie en sfeer.
Ik wil eindigen met lied 627. Ik hoop dat u die beter kent dan het lied van net. Jezus, licht in de duisternis. Waar zou ik gaan zonder u? Waarom bestaan zonder u? U kent hem toch wel, hè, hoop ik. Ja, er zijn een paar die knikken. Jezus, licht in de duisternis. Zullen we dat staan? Dan zingen we dat als slotlied. Jezus, licht in de duisternis. Jezus, Vaders getuigenis. Liefde die eeuwig is. Ik prijs u. Jezus, licht in de duisternis. Waar zouden wij gaan en waar zouden wij staan zonder u? We zouden niet eens kunnen lopen of kunnen ademen. We zouden niet kunnen voelen, we zouden niet kunnen proeven of ruiken zonder u. U bent onze Heer. We hebben zoveel Heer om dankbaar voor te zijn. En we zijn vaak zo ondankbaar. Er zijn zoveel dingen die ons zo vaak afleiden, o Heer, om u werkelijk te danken voor alles wat u ons gegeven hebt en alles wat u voor ons bent. Help ons, o Heere, om ons tot u te naderen. Met het besef, o God, wie we zijn in u. Wat u ons gegeven hebt en dat we mogen staan in uw sterkte en in uw kracht. Laat dit woord in ons leven, Heere, en laat niet zomaar vanmorgen een preek zijn, maar dat we echt zullen beseffen, Heere, dat wij, dat ik, een verandering kan brengen. In de situatie om me heen. Door liefde hebben. En daarmee wil ik u zegenen. Met de liefde van God onze Vader. Die u zo lief heeft. Dat hij zijn Zoon gezonden heeft. En dat de wereld dat moet weten. Ik wil u zegenen met de genade van onze Heer Jezus Christus. Die er zo naar verlangt dat we één zijn. Die voor ons die weg van het kruis is gegaan. En ik wil u zegenen. Met de gemeenschap, de koinonia, de bijzijn, de nabijheid van de Heilige Geest die met u is. U wilt troosten, u op Jezus wilt zien, u wilt beschermen, u de weg wilt banen en u wilt leiden. In Jezus' naam. Amen.